Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. Seizoen 7 alweer. Ben je klaar voor een reeks nieuwe afleveringen vol informatie en inspiratie over zwanger zijn, bevallen en alles daaromheen? Ik heb er in ieder geval weer ontzettend veel zin in. Voor deze eerste aflevering is Sanne Blauw bij ons te gast. Sanne is correspondent Onzekerheid bij De Correspondent, een groot journalistiek platform dat je helpt om het nieuws achter het nieuws te begrijpen. De journalisten die hier werken voorzien het nieuws van context en gaan voorbij aan mediahypes en de waan van de dag. Nou, zelf lees en luister ik altijd graag de stukken van De Correspondent, omdat ze me helpen om de wereld om ons heen wat meer te begrijpen. Niet alleen om te weten dat er iets gebeurt, maar ook waarom en hoe dat dan precies werkt. Sanne, leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook. Bedankt voor de uitnodiging.
Zou je jezelf aan de luisteraars willen voorstellen?
Ja, zeker. Ja, ik ben Sanne Blauw. Ik ben nu correspondent onzekerheid bij De Correspondent. Dat is misschien een beetje een rare term, maar ik ben dus heel geïnteresseerd in hoe we omgaan met onzekerheid. Sinds ik vorig jaar zelf zwanger raakte en nu een kind heb, is onzekerheid echt mijn dagelijkse... het speelt echt een rol in mijn dagelijks leven. Dus of het nou gaat om de NIP-test waar we het vandaag natuurlijk over gaan hebben. Maar ook als je eenmaal een kind hebt, borstvoeding, slapen, zijn allemaal dingen waar onzekerheid bij komt kijken. Dus daar schrijf ik over.
Ja, interessant. Want ik kwam inderdaad in aanraking met jou, of ik las voor het eerst iets met jou toen je een stuk over de NIP schreef. Nou, over die NIP, daar gaan we het vandaag over hebben. En ik las in jouw stukje ergens van De Correspondent dat je schreef: het interesseert me hoe je enorme beslissingen moet nemen in tijden van onzekerheid. En toen dacht ik, maar dit is een soort middelneem van de verloskunde. Want als er iets is wat je moet doen als je zwanger bent of ouder gaat worden, dan is het dat wel.
Ja, zeker. Het begint al met een kinderwens, hè? Want ik weet nog dat mijn vriend en ik hadden het over gehad en we wilden graag een kind. En ik dacht, dan ga ik naar de huisarts, want ik was 34. En ik wilde graag weten, wat is mijn kans dat het lukt? En ik wilde gewoon de cijfertjes zien. Mijn achtergrond is ook in de statistiek. Dus ik dacht, geef me een tabel, dan weet ik precies hoe en wat. En die huisarts zei ook, ja Sanne, misschien is dit wel het moment om te leren omgaan met onzekerheid. Want dit is onzeker, zwangerschap is onzeker en kind krijgen is onzeker. Straks zijn ze puber, gaan ze het huis uit. Onzekerheid is er altijd. Dus inderdaad bij de verloskunde, maar gewoon het hele ouderschap is gewoon onzeker. En dat is best lastig.
Mm-hmm. Ja, en vooral als je daarin dus soms best grote keuzes moet maken. En soms gaat het natuurlijk over grote keuzes, zoals wel of niet kiezen voor een NIP, of wel of niet kiezen voor een vruchtwaterpunctie. Hoe weeg je bepaalde risico's bijvoorbeeld af? Maar ook ogenschijnlijk misschien wat kleinere vraagstukken, zoals wil ik wel of niet inleiden bij een groter geschat kind? Hoe groot is de kans dan dat mijn kindje echt groot is? Of is het de foutmarge van de echo? Of daar komen zoveel dingen bij kijken.
Ja, het is echt... Het is nogal wat. En dat is komt dan ook opeens op je bord. Ja, ja. Nou ja, ik ben de eerste om te zeggen dat ik ook erg onzeker ben en er niet per se heel goed mee kan omgaan. Maar goed, daar komt ook mijn nieuwsgierigheid vandaan.
Ja, en ik denk dat mensen dat ook terugzien in jouw stukken. Dat het gewoon heel herkenbaar is voor... En herkenbaarheid, dat is natuurlijk altijd fijn in een stuk. Ja. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over de NIPT. Want we kunnen het dus blijkbaar over heel veel dingen hebben in de verloskunde. Maar over de NIPT, daar kunnen we al lang genoeg over kletsen. Ik kwam dus daarmee in aanraking toen ik jouw stuk over de NIPT las. Wat maakt dat jij dit onderwerp jouw interesse heeft?
Nou, dat is eigenlijk een hele persoonlijke ervaring geweest. Wat ik zei, zelf raakte ik vorig jaar zwanger. En dan kom je al gauw bij de verloskundige, gaat het over de NIPT. En mijn vriend en ik dachten, is goed, gaan we wel doen. En toen zeiden ze, wil je ook nevenbevindingen? Dat zijn dus, als er op andere chromosomen dingen worden gevonden, wil je dat dan ook weten? Dus dat, nou ja, de NIPT gaat eigenlijk over die drie syndromen. Dus Down, Edwards en Patau. Daar is best veel over bekend. Maar het kan ook zijn dat ze iets anders zien. Dus dan is de vraag, wil je dat dan ook weten? Nou, ze zeiden, ja, is goed. Zo'n nevenbevinding, ja, je kan maar beter zoveel mogelijk weten. Dat was een beetje onze gedachte. Dus ik bloed geprikt. En niet gauw daarna kreeg ik een telefoontje. Dat er bij ons zo'n nevenbevinding was gevonden. En wat toen volgde was... Echt een achtbaan, een maand vol onzekerheid. Nou ja, jullie weten, ik heb al gezegd, ik heb nu een kind, dus gelukkig is het allemaal goed gekomen. Maar het was een hele pittige maand. En dat zette mij eigenlijk heel erg aan het denken van, het lijkt zo'n klein ding. Voor ons voelt het heel erg van, oh, we halen even een vinkje en dan weten we dat we een gezond kind hebben. En dan kunnen we weer door. Maar voor je het weet kom je dus in een heel traject terecht. Vol onzekerheid en met echt grote beslissingen te nemen. Want als je eenmaal zo'n afwijkende uitslag hebt, dan weet je nog niet of het ook daadwerkelijk bij jouw kind zit. Want wat er gebeurt bij de NIPT is, er wordt bloed van de moeder geprikt. En in bloed zit DNA van de moeder, dus in dit geval van mij, en DNA uit de placenta. Dus als er iets wordt gezien bij die NIPT, dan zegt ze, ja, we moeten verder kijken. Want het kan ook bij jou zitten als moeder, of alleen in de placenta, of de derde optie is dus dat er echt iets bij het kind aan de hand is. Dus wat er dan volgt is dat je vervolgonderzoek moet doen. Soms is dat een vlokkentest, maar vaker is dat de vruchtwaterpunctie. En die heb ik toen ook ondergaan, 2 weken na deze uitslag. Nou, dat is best spannend, want er is een risico op miskraam bij zo'n vruchtwaterpunctie. Er gaat een naald je buik in. Dat kun je ook op de echo zien, wat best wel... Ik heb mijn ogen maar dicht gehouden, want ik vond het echt best wel heftig. En dan is het wachten. Dus uiteindelijk heb ik toen 2 weken na die vruchtwaterpunctie... hebben we gelukkig gehoord dat de DNA er goed uitzag. Dus de afwijking die ze bij ons hadden gezien in mijn bloed... was gelukkig niet bij mijn zoon teruggevonden. Maar ja, dan ben je een maand verder. En in die maand... heb je heel veel stress van de onzekerheid. En wat ik ook had is, ik voelde me gewoon even niet meer zwanger eigenlijk. Want je maakt je gewoon echt zorgen. Ik weet ook nog, mijn buik werd groter en ik moest eigenlijk zwangerschapskleding gaan kopen. Maar dat durfde ik eigenlijk niet, want ik dacht, ja, straks moet ik dat weer weggooien. Ik kreeg allemaal van mijn verloskundige elke week een mailtje van, zoveel weken zwanger, dit is de informatie. Nou ja, ik gooide dat meteen weg, want ik dacht, het gaat eigenlijk niet meer over mij. Dus ja, het is belangrijk om te zeggen, wat ik heb meegemaakt is een uitzondering. Heel vaak komt daaruit de NIPT van, hey, niks aan de hand, ga lekker door met je leven. Maar dit kan dus. Dus het is wel goed om je te beseffen dat het kan als je kiest voor zo'n test.
Ja, en het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het hele thema... onzekerheid, al dan niet in zwangerschap, ouderschap, et cetera, jouw interesse heeft gewekt.
Absoluut.
Wat ik nog even goed vind om te noemen over de NIPT is dat het dus inderdaad een DNA-onderzoek is en dat het oorspronkelijk is bedacht om te zoeken naar chromosoom 13, 18 en 21. Want heb je in plaats van 2 chromosomen er 3 op nummer 13, dan heet dat het Patau-syndroom. Op nummer 18 heet het Edwards-syndroom. En op nummer 21 het Down-syndroom. En ik denk dat veel mensen die nu luisteren het Down-syndroom wel kennen. Want dat zien we ook om ons heen. Hè? Op tv bijvoorbeeld, misschien wel iemand in je directe omgeving. Patau en Edwards-syndroom zijn vaak nieuw voor mensen. Als ik dat in mijn spreekkamer vertel. Omdat die kindjes vaak tijdens de zwangerschap of in het eerste jaar daarna overlijden. Dus dat zie je gewoon wat minder om je heen. En wat Sanne inderdaad zegt over dat vervolgonderzoek, dat klopt. Omdat de NIPT-test kijkt naar het DNA van de placenta in jouw eigen bloedbaan als moeder. Dat komt vaak overeen met het DNA van de baby, maar niet altijd. Dus dat maakt dat de NIPT niet een 100% uitslag kan geven. Of je wel of niet kiest voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld in een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest, dat is altijd een eigen keuze. Dus je moet niet vervolgonderzoek doen, maar de ervaring leert inderdaad wel dat als je weet dat er mogelijk iets aan de hand is, Dat veel mensen dan ook wel definitief willen weten, oké, maar is het dan echt zo of niet? En voor die definitieve ja of nee, ja, daar heb je dan toch dat vervolgonderzoek bij nodig. Inmiddels weten we wel dat als er bijvoorbeeld een trisomie 21, dus Down-syndroom, is gevonden in de placenta, dat het in 96% van de gevallen ook echt bij de baby zit. En bij Patou en Edwards-syndroom zijn die getallen ook redelijk hoog. Hey Sanne, jij zei, dit is natuurlijk een uitzondering, mijn verhaal. We weten dat Down-syndroom bij ongeveer 3 op de 1000 NIP-testen naar voren komt. Patou en Edwards nog minder. En nevenbevindingen ongeveer bij 4 op de 1000. Dus de kans dat er inderdaad een verkeerde uitslag uit de NIP komt, of eigenlijk een uitslag waarin we zeggen, ja, er is een aanwijzing voor een afwijking, dat komt niet veel voor. Maar goed, als je bedenkt dat er 170.000, 180.000 kinderen per jaar worden geboren, dan zijn er dus best wat ouders die hiermee te maken krijgen. Als je natuurlijk al kiest voor de NIPT, hè, daar begint het eigenlijk mee. Kies ik voor de NIPT of niet? Ik merk dat ik het best lastig vind, ik vind het best wat, dat ik ouders, als ze bij mij binnenkomen, leuk, weet je, net een eerste echo gehad, een week later komen ze bij mij op intake, dat ik meteen moet zeggen, nou, dit zijn alle testen die we kunnen doen, dan kunnen we kijken of er iets mis is.
Ja, daar zit je dan op je roze wolk. en dat merkte ik ook. Kijk, wat ik nog van mijn eigen counseling kan herinneren, vond ik dat gewoon hartstikke goed. Maar ik zat ook totaal niet met mijn hoofd. Ik was gewoon ergens anders. Dus ik dacht, oh ja hoor. En je krijgt natuurlijk even bedenktijd, hè, want je hoeft niet meteen bloed te prikken. Maar je zit dan nog zo in de fase van wauw en wow. Dat je echt eigenlijk meteen, als je daarover na moet denken, van dat het ook dat er ook iets met je kind aan de hand kan zijn. Of je in zo'n geval een zwangerschap zou willen afbreken. Dat zijn zulke grote vragen. En het is natuurlijk goed om dat zo vroeg mogelijk in een zwangerschap te doen. Want hoe later je het doet als je het wil afbreken, hoe heftiger dat is. Maar ik kan me heel goed voorstellen voor jou als verloskundige om dan die counseling goed te doen. Ja, het is gewoon heel lastig. En ik kan me ook voorstellen, niet hoe goed je ook je best doet, dat niet iedereen daar ook voor open staat.
Nee, dat is het ook. Dat is een interessant gesprek ook achteraf met mensen. Omdat als je... Kijk, ik zit natuurlijk zelf in een wereld waarin het daar continu over gaat. Over baby's en wat we allemaal wel en niet kunnen onderzoeken, et cetera. Dus bij mij is het gewoon altijd al top of mind. Maar als je net 8 weken zwanger bent, hier nog nooit over na hebt gedacht en je krijgt het hop ineens op je bordje, dan zijn het best grote vragen inderdaad om over na te denken. En je ziet soms ook wel eens dat ouders er bijvoorbeeld verschillend in staan. Hoe was dat bij jullie?
Ja, wij stonden er uiteindelijk wel hetzelfde in. Ik heb wel dat ik denk, oh, we hebben het er eigenlijk van tevoren helemaal niet zo heel goed over gehad. Het was er gewoon en we dachten, ja, waarschijnlijk, als het niet goed is, dan willen we het wel afbreken. Maar het is eigenlijk zo'n groot gesprek, dat ik had best achteraf gezien het beter met mijn vriend daarover willen hebben. Gelukkig zijn we er heel goed doorheen gekomen en gelukkig hadden we uiteindelijk een goede uitslag. Dus hebben we die hele moeilijke beslissing niet eens hoeven nemen. Maar ik zou dus wel mensen willen aanraden, ja, als het al in je hoofd zit, heb er echt een gesprek over. En ga het niet voor elkaar invullen of denken, oh, dat komt wel als het zover is of zo. Want als het zover is, dat merkte ik heel erg, dan zit er gewoon best wel veel tijdsdruk op. Want, nou ja, je gaat de vruchtwaterpunctie doen. En wat ik zei, als daar iets slechts uitkomt, elke dag langer wordt het gewoon heftiger. Je voelt het kind groeien in je buik. Op een gegeven moment voel je het kind bewegen. Dus het is heel fijn als je al samen er min of meer uit bent wat je zou willen doen en hoe je erin staat. Ik moet ook wel zeggen, het is lastig. Want als je eenmaal zwanger bent, dan ga je ook weer anders over dingen nadenken. Dus wat ik heel prettig vond, is dat wij in het ziekenhuis hadden we hele fijne gesprekken met de geneticus, die een soort van het hele technische verhaal goed kon uitleggen.
Want een klinisch geneticus is een expert op DNA-gebied, hè? Dus waar de gynaecoloog en wij als verloskundigen het stukje zwangerschap in kaart brengen, dat is eigenlijk op het moment dat er iets uit de NIPT komt, dan gaat het dus over foutjes wel of niet op het DNA. En dat is echt een vak apart. Dus dan kom je in contact met de klinisch geneticus.
Ja, en die legde dus heel goed aan ons uit. ja, het voelde echt als een biologieles. Gewoon van, nou, je hebt een cel en dan heb je DNA. En dat was heel fijn, want dat wisten we allemaal niet zo goed hoe dat in elkaar zat. Maar we kregen daarnaast ook de mogelijkheid om met een maatschappelijk werker te praten. En dat vond ik heel fijn, want als je eenmaal zo'n uitslag hebt gehad, dan gaat van alles door je heen en moet je hele moeilijke gesprekken voeren. En dit was eigenlijk iemand die wat meer, ja, met de psychologische kant, zeg maar, van het verhaal kon helpen. Dus daar hebben wij toen ook een paar gesprekken mee gehad met het idee van, nou, als het mis is, dan hebben we alvast met hem goed gesproken en kunnen we alvast met elkaar er beter over praten. Maar goed, lang verhaal kort, antwoord op jouw vraag. Ja, je kan er anders in staan. Dus ik zou als stel er echt goed met elkaar over zitten, hoe je erin staat.
Ja, toch vinden veel ouders het best ingewikkeld om de keus te maken voor de NIPT. Of het is inderdaad dat mensen zeggen, ach ja, doe maar alles. Dan zeg ik wel eens, zeker bij het verhaal over nevenbevindingen, waarin we dus niet alleen naar nummertje 13, 18 en 21, maar naar het hele DNA-profiel kijken, of we ergens grove DNA-fouten zien. Dat is goed om te weten. Hele specifieke DNA-dingen, bijvoorbeeld of het kindje wel of niet drager is van een bepaald gen, dat kunnen we lang niet altijd zien. Het gaat echt om grote DNA-fouten eigenlijk. Dus bijvoorbeeld 2 of 3 chromosomen in plaats van 2 op een bepaald nummer. Maar goed, veel mensen zeggen dus wel eens, ach, weet je, laten we alles maar doen. En dat snap ik ook, want je denkt, ja, weet je, de gezondheidszorg is nou eenmaal zo, laten we het gewoon doen. Voelt altijd wel een beetje als welkom in de 21ste eeuw. We kunnen alles onderzoeken wat je wil. Vertelt u maar wat u wil van de menukaart.
Nou ja, dat was dus ook mijn grote soort inzicht of zo na die heftige periode bij mezelf. Je hebt dus ook het recht om iets niet te weten. En dat staat ook echt in de wet. Het recht op niet weten is echt een ding. En we zijn inderdaad in de 21ste eeuw zo gewend. Je kan alles op internet vinden. Je kan testen doen voor van alles en nog wat. En er komt steeds meer bij. Dus ik weet niet. Ik had ook zoiets van, ja, dat is toch goed. Hoe meer je kunt weten, hoe beter. Maar daar staat dus wel iets tegenover. Dat het stress kan opleveren, heel veel onzekerheid. Dus dat vond ik echt, dat opende wel een beetje mijn ogen van, oh ja, meer weten is dus niet altijd beter. En wat je dan vervolgens doet, en dat is ook lastig, is mega persoonlijk. Want of je wel of niet voor een NIPT kiest en vervolgens wel of niet voor nevenbevindingen, ja, dan moet je echt zelf kiezen. Dat kan niemand anders voor je doen. Het hielp mij wel. Ik heb op een gegeven moment een oproep gedaan aan lezers van, hey, hoe hebben jullie die beslissing genomen? En dat hielp mij wel heel erg om een soort inzicht te krijgen van, wat nemen mensen dan mee als ze zo'n beslissing nemen? Dus ik had bijvoorbeeld iemand die zei, ja, ik heb een geloofsovertuiging en vanuit daar zou ik nooit een zwangerschap afbreken. Dus ze zei, ja, daarom wil ik eigenlijk überhaupt geen NIPT doen, want het maakt voor mij toch niet uit. Dus dat was bijvoorbeeld een reden om het niet te doen. Iemand anders zei, ja, ik heb een familielid met een beperking en ik zie dat diegene gewoon een fijn leven heeft. Dus voor mij mag zo'n kind, is gewoon welkom, want ik weet dat hun kind gelukkig kan worden. Nou ja, dat zijn maar 2 voorbeelden van redenen om niet zo'n test te doen. En om wel een test te doen zijn weer allemaal andere redenen natuurlijk. Inderdaad zeggen mensen, ik weet het liever allemaal en neem vervolgens een beslissing. Sommige mensen weten heel zeker van, nou, als ik bijvoorbeeld een kind met Down blijk te hebben, dan wil ik die zwangerschap afbreken. Sommige mensen zeiden ook, ik wil niet per se een zwangerschap afbreken, maar ik wil wel voorbereid zijn. Dat kan ook een reden zijn om een NIPT te doen. Dus het hielp mij best wel om te zien van al die verschillende redenen die er zijn. En ik denk ook, als iemand luistert die denkt, oh jee, ik sta nu voor die keuze, wat moet ik doen? Kan het best helpen. Nou ja, ik heb daar dus ook een stuk over geschreven, kunnen we het linkje misschien ook wat delen onder deze podcast. Om eens te kijken van, hey, hoe doen andere mensen dat dan? En uiteindelijk moet je het zelf doen, maar er zijn allerlei redenen om het wel of niet te doen. En die zijn allemaal oké.
Ja, en vooral de vragen die andere mensen zichzelf dus stellen. Van, oh, je kunt er dus op die manier in staan, of je kunt er dus op een andere manier in staan. Dat maakt dat je soms iets objectiever bij jezelf na kunt gaan van, oh, hoe sta ik eigenlijk in het leven? Hoe staan wij eigenlijk in het leven? Welke normen en waarden of bijvoorbeeld geloofsovertuigingen spelen wel een rol of welke niet? Ja, dat is mooi. Mensen vragen mij natuurlijk heel vaak, maar wat zou jij doen? Of wat doen de meeste mensen?
Ja, zeg je dan niks? Of wat
ja, ik zeggen? Mag niks zeggen. Of, officieel, nee. Zo zijn we getraind. En dat mag ook oprecht niet als zorgverlener. Of ja, mag echt oprecht niet. Het is niet dat ik een boete krijg of zo als ik het wel doe. Maar het draagt ook gewoon niks bij aan het gesprek. Ook omdat mensen mij niet persoonlijk kennen. Ze kennen me alleen in mijn professionele rol. Dus het draagt niks bij aan het gesprek als mensen weten hoe ik daarin sta. En het is vaak toch een verkapte, help me onderzoeken wat het beste bij mij past. En daar kan ik natuurlijk wel op ingaan door goede vragen te stellen. Om te zeggen, joh, wat zou je ervan vinden als je het wel zou weten en er komt iets uit? Of wat als het kindje Down-syndroom blijkt te hebben en je weet het niet, je komt er pas bij de geboorte achter. Wat vind je daar dan van? En zo proberen we samen te onderzoeken. We hebben er vaak ook echt wel even de tijd voor. Welke keuze het beste bij mensen zelf past. Maar toch merk ik ook wel dat ouders het moeilijk vinden om zo'n keuze voor een NIPT goed te overzien. Hoe denk je dat dat komt?
Waar we het net al over hadden, je zit gewoon op een roze wolk. En
ja, dat.
Voor sommige ouders is het gewoon, nou ja, wat ik had dus, ik haal even een vinkje en dan gaan we weer door. Ik had ook een soort, ja, misschien een beetje overmoedig idee van, met mijn kind is toch niks mis. En dan weten we dat. En dan straks weten we dat ook zeker, weet je wel. Nou ja. Dus dat is denk ik één ding. Maar ik denk dat ook lastig te overzien is. Omdat je denkt, die NIPT is... je kijkt misschien alleen naar de NIPT. Maar als je voor een NIPT kiest, dan kies je dus eigenlijk voor de stappen daarna ook. Als er een afwijkende uitslag uitkomt. En de NIPT is natuurlijk alleen maar even bloed prikken. Dus als je alleen maar denkt van, ik ga even bloed prikken. Dan lijkt dat niet zo ingrijpend. Maar wat dus goed is om te overzien, is dat je dus daarna misschien de keuze krijgt. Misschien moet je vervolgonderzoek gaan doen. En daarna krijg je weer de keuze, als er iets slechts komt uit het vervolgonderzoek, dat je misschien moet beslissen om een zwangerschap wel of niet af te breken. En dat zijn ineens veel grotere keuzes. Dus ik denk dat het lastig is om te overzien, omdat je denkt, het is even bloed prikken. Maar het is dus veel groter dan dat.
Ja, dat probeer ik mensen ook altijd uit te leggen. Vooral mensen die zeggen, wat een hele logische reactie is hoor. Maar mensen zeggen vaak tegen mij, ja, laten we nou eerst maar bloed prikken. Want de kans dat ik hier nu heel hard over nadenk, terwijl het niet nodig is, is 996, 997 op de 1000. Ja, en ik snap het ook. Je hebt ook gelijk, die kans is ook heel groot. Dat je over een heel groot wat-als scenario nadenkt, terwijl het niet op jou van toepassing is. Maar op het moment dat het wel op jou van toepassing is en je hebt er niet van tevoren in een soort nuchtere toestand zeg maar over nagedacht, dan moet je er dus voor het eerst over gaan nadenken als het super emotioneel beladen is. Want dan is het niet meer een het kan zo zijn dat, maar en dat komt natuurlijk meteen super dichtbij.
Ja, ja, exact. Maar ja, het is ook lastig, want jij als counselor in zo'n geval, kijk, je wil ook niet... En ik ben ook, als luisteraars nu denken, het gaat, mijn verhaal is natuurlijk een uitzondering. Mm-hmm. En ik snap ook dat jij in de spreekkamer, je wil ook niet zoveel nadruk leggen op dat scenario. Dat mensen denken, dat je daar weer heel bang voor wordt. Dus het is ook een lastige balans volgens mij om te zoeken. En ook weer persoonlijk. Maar ik hoopte dus heel erg door mijn verhaal op te schrijven, dat ik mensen een beetje kon meenemen in wat als er wel zo'n uitslag uitkomt. Maar het is best lastig, want je moet het ook weer niet opblazen. Want inderdaad, in heel veel gevallen gaat het wel goed. En dat is hartstikke fijn. Mm-hmm. Maar soms niet. En dan kan het heel ingrijpend zijn. Dus ja. Het is een lastige. Ja,
het is sowieso een wankel evenwicht tussen, of hoe zeg je dat? Het is sowieso een moeilijk vraagstuk, omdat het gaat over een soort van, is mijn kind gezond of niet? En mensen zeggen ook wel eens, nu heb ik de 13 weken echo gedaan, de 20 weken echo gedaan en ik heb een goede NIPT, dus nu krijg ik een gezond kind. Ja, helaas kunnen we je die zekerheid nooit geven. Ik heb ook wel mensen hier in de spreekkamer die zeggen, maar dan heb ik die goede uitslag van de NIPT en dan... Is mijn kind 3 en dan valt het uit een boom? Ja.
Dat is het.
En dat is wat jij ook zegt. Dat die onzekerheid is misschien wel iets wat voor altijd bij het ouderschap blijft.
Ja, en het is goed om te weten. Ik heb ook een geneticus geïnterviewd voor mijn stukken. En die vertelde ook, maar 10% van de aangeboren afwijkingen komen naar boven in een NIPT. Dus het kan alsnog zijn dat jij een dat je een kindje krijgt met een aangeboren afwijking. Er zijn ook dingen die überhaupt niet prenataal voor de geboorte te onderzoeken zijn. Bijvoorbeeld autisme. En wat je zegt, ja, er kan ook later in het leven iets misgaan. Dus garanties heb je gewoon niet. En dat is heel rot, maar dat is ook het leven. Ja, en dat is ook het ouderschap. Daar moet je ook mee kunnen omgaan, denk ik.
Ja, ik had laatst wel een mooi gesprek met twee ouders die... Er was een aandoening gevonden bij een 20 weken echo. En zij moesten ook echt moeilijke keuzes maken met een onduidelijke diagnose en een onduidelijke prognose van of hoe dat kindje of hoe die afwijking zou gaan ontwikkelen. En of dat kindje wel of niet veel schade zou hebben uiteindelijk als het geboren zou worden. En zij zeiden, ja, weet je, Geek, als toen iedereen nog in God geloofde en dan kon je tenminste ergens boos op zijn. En nu denken we met elkaar dat het leven maakbaar is en dat het je niet meer overkomt. Maar nu zitten we zelf met die vraag. En nu moet ik ineens bedenken wat ik wil met deze zwangerschap.
Ja, het is echt, het is een enorme verantwoordelijkheid. En ik spreek ook inderdaad mensen van vorige generatie die zeggen, we wisten niet eens of het een jongetje of een meisje zou worden. Dus laat staan allemaal dit soort dingen, weet je wel. En dat ergens geeft dat denk ik ook wel rust, dat je gewoon kan denken, wat het komt zoals het komt, of zo. Ja. En inderdaad, met al die testen, en dat wordt alleen maar meer, want technologie kan natuurlijk steeds meer en steeds kleinere afwijkingen gaan vinden in de toekomst, ligt er ook steeds meer verantwoordelijkheid bij die ouders. Die moeten bedenken, wil ik dit überhaupt weten? En wat dan? Als ik het weet, hoe dan verder? Ja, dat is nogal wat.
Mm-hmm. Ja, en daarmee proberen we ook grip te krijgen op dingen waar we misschien wel geen grip op moeten hebben.
Nee,
dat die verantwoordelijkheid misschien wel te groot is voor ons als...
Ja, en tegelijkertijd zijn er denk ik veel mensen heel blij dat ze wel zo'n nipt kunnen doen. In dit geval.
Absoluut.
Dus, ja.
Dubbel, hè? Maar, en dit, precies dit stuk maakt het zo persoonlijk. Ja. Maakt dat het zo uitmaakt hoe je in het leven staat, welke normen en waarden je wel of niet aanhangt.
Ja, zeker.
Ja, want Sanne, jij bent dus correspondent onzekerheid bij de correspondent. Ik vind dat heel leuk van de correspondent, dat jullie allemaal zo je eigen aandachtsgebied hebben. En je stelde jezelf de vraag, hoe doe je dat? Enorme beslissingen maken onder onzekerheid. Heb je daar inmiddels gedeeltelijk of misschien wel helemaal al een antwoord op?
Nou, helemaal waarschijnlijk nooit. Nee. Ook dat is onzekerheid. Nou ja, wat voor mij dus het grote punt is, onzekerheid hoef je niet altijd helemaal op te lossen, zeg maar. Dus met zo'n NIPT vind ik gewoon echt een grote les. Het is aan jou of je meer wil weten of niet. Het antwoord is niet alleen maar meer en meer informatie verzamelen. Dus dat is in ieder geval één grote les die ik zelf persoonlijk heb geleerd door die NIPT. En ik denk, verzamel vooral alle informatie die jij zelf wil verzamelen. Dat kan gaan over de NIPT, hè, maar dat kan ook gaan over, nou ja, straks als een kind er is, over slapen, over eten, over scholen, over alles. Maar uiteindelijk is een keuze nooit alleen maar rationeel te maken, niet alleen maar op basis van die feiten, maar moet je ook gewoon bij jezelf kijken wat je zelf wil en hoe je erover voelt. Zo sprak ik ook een ethicus die zei, ik ben heel erg voor het recht op abortus, maar ik zou zelf nooit een zwangerschap kunnen afbreken. En dat is puur op gevoel. Dus feiten zijn maar een onderdeel van je beslissing, denk ik. En vervolgens moet je echt varen op wat je zelf voelt en wat je waarden zijn. En nou ja, ook wat je in dit geval met de NIPT samen met je partner, hoe je daarnaar kijkt. Maar goed, dat is een stukje. Maar verder, ik blijf het heel lastig vinden, want onzekerheid, beslissingen nemen onder onzekerheid is gewoon enorm moeilijk. En ik denk dat elke beslissing weer andere dingen van je vraagt. Maar voor mij is dus het belangrijkste, je hebt het recht om bepaalde dingen niet te weten en die onzekerheid gewoon te laten zijn wat het is. En niet mee te gaan in inderdaad het 21ste eeuwse van meer weten. Dat hoeft niet als je dat niet wil.
Nee, het kan, maar je bent het niet verplicht. En denk goed na dat, over allebei de kanten, dat het even goed allebei opties zijn. Ja. Nou, ze zeggen ook wel eens dat, ik merk ook echt bij cliënten dat soms zwanger zijn en ouder worden veel doet op je persoonlijke ontwikkeling. Dat je ineens na gaat denken over dingen waar je misschien wel helemaal nooit over na hebt gedacht. Dat je ineens denkt, oh, hoe sta ik eigenlijk in het leven? Oh, wat zijn dit mijn normen en waarden? Of zijn dit de normen en waarden waarmee ik ben opgegroeid? In hoeverre is de keuze voor wel of niet een NIPT bijvoorbeeld mijn keuze of toch iets van mensen om me heen? Hoe doen we dat samen? Dus als je overvallen bent door de vraag bij 8 weken of 9 weken zwangerschap. Goed, de NIPT, wat wil je? En je hebt misschien wel naïef of voor wel of voor niet gekozen zonder daar heel duidelijk over nagedacht te hebben. Dan is dat niet gek. Weet je, als je nog nooit over dat soort grote dingen of misschien wel amper over dat soort dingen hebt nagedacht. En helemaal nog niet zo ding over ethiek of over het ethische deel van de zorg. Ja, dan... Nou, laat het dan misschien een mooie start zijn.
Vind ik eigenlijk wel een mooie conclusie. Ja,
ja toch?
Het heeft mij inderdaad heel erg geholpen. Dat merk je ook als je zwanger wordt en bij kinderen. Ineens staat er veel meer op het spel. Dat merk ik ook in je relatie, waar je vroeger kon denken, nou ja, jij neemt wat meer risico dan ik. Ach, weet je wel. Ineens denk je, nee, maar je neemt risico met ons kind. Dus dan opeens staat... Ja, er staat gewoon meer op het spel en daardoor moet je inderdaad ook er nog beter over nadenken hoe jij ergens in staat. En het leert mij nog steeds heel veel. Mijn zoon is nu 6 maanden en het is echt een nieuwe fase en je leert ontzettend veel over jezelf en hoe je in het leven wil staan. Ja.
Ja, en ik denk dat het daarom ook zo mooi is dat jij bijvoorbeeld bij de correspondent, maar ook veel van jouw collega's meer verdiepende stukken schrijven, waardoor je ook kan nadenken over, oh, wat vind ik hier eigenlijk meer van dan inderdaad alleen de feiten?
Ja.
Goed, nou genoeg om over na te denken voor luisteraars, denk ik. Sanne, om af te sluiten, over welke vragen zou jij graag willen dat alle ouders nadenken voordat ze wel of niet voor een NIPT kiezen?
Nou, wat ik zei, eigenlijk als je voor NIPT kiest, moet je ook denken aan die 2 vervolgstappen. Dus wil ik vervolgonderzoek? En als er uit dat vervolgonderzoek iets slechts komt, wat zou ik dan willen? Zou ik dan wel of niet een zwangerschap afbreken? Dus ik denk echt, hoe heftig de vraag ook is, stel jezelf en je partner de vraag, zouden wij een zwangerschap willen afbreken? En wanneer misschien wel en wanneer misschien niet? Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. Want als je dan zegt, nee, sowieso niet. Dan zou ik misschien jezelf het besparen om dat hele traject in te gaan. Dan kan je alsnog zeggen, nou, we willen het toch, want we willen voorbereid zijn als er iets is. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke grote vraag is. Die is heel moeilijk en verdrietig, want daar wil je helemaal niet over nadenken op je roze wol. Maar ik denk eigenlijk dat dat de grootste is. Ik word er al verdrietig van als ik aan die vraag denk, maar het is gewoon nou eenmaal... hoe het is. Je moet daarover nadenken, denk ik.
Ja, en het is ergens een verdrietige vraag en ergens is het ook een hele bewuste vraag.
Ja.
Want waar we het eerder over hadden, als je gewenst zwanger bent geworden, dan wil niemand nadenken over het scenario, misschien moeten we wel stoppen met deze zwangerschap. Ja. En tegelijkertijd weet je ook dat er met je rationele verstand kun je bedenken dat er aandoeningen zijn waarmee kindjes het niet gaan redden in dit leven. En dan is het een grote verantwoordelijkheid, maar ook soms een goede keuze om te denken, we gaan hier niet mee door. En te bedenken wanneer je daar inderdaad wel of niet voor zou kunnen kiezen. Nou, ik vind dat mooi als je dat kunt als mens, daar verantwoordelijkheid voor nemen.
En wat jij eerder zei, van jij mag inderdaad niet zeggen wat jij zou doen. En ik denk dat dat heel goed is. Ik merkte zelf in het traject... Gelukkig hebben we nooit echt voor deze keuze gestaan, maar er al wel over nagedacht. Je bent super gevoelig voor wat andere mensen vinden. Hmm. Of dat nou je verloskundige is, of je moeder, of je beste vriend. Dus probeer echt dat los te laten. Er zijn echt wel mensen die er van alles van zullen vinden. Maar laat het los. En probeer echt na te gaan, wat vind ik? En wat vinden wij? En dat is best moeilijk, omdat je super kwetsbaar voelt. Maar je wil een beslissing nemen waar je over 5 jaar op terug kan kijken en denken, het was goed.
Ja, en dan, daar wil ik nog wel iets op aanvullen, maar dan lijkt het net alsof, weet je, blijf onthouden dat Down-syndroom, Edwards-syndroom, Patau-syndroom en de nevenbevindingen dus echt weinig voorkomen. Maar laatst had ik ook dat gesprek met die ouders waar ik naar refereerde, waarbij ik tegen ze zei, weet je, de keuze die je gaat maken is altijd een keuze die je je leven lang met je mee gaat dragen. Want ofwel je laat dit kindje komen en het heeft misschien wel een afwijking, of je kiest misschien wel voor afbreken. Maar dan draag je dat ook de rest van je leven mee in je rugzak. Dus ja, het zijn hele grote vragen, maar het is ook een groot onderwerp. Dus die aandacht verdient het ook.
Ja, helemaal mee eens.
Nou, laten we afronden. Ik denk dat het een mooie aflevering is geworden over een iets verdieperende laag onder dat hele vraagstuk NIPT. Precies dezelfde vragen kun je natuurlijk ook vragen bij de 13 weken echo en de 20 weken echo. Sanne, waar kunnen mensen jou volgen als ze denken, nou, hier wil ik wel meer over weten?
Nou, je kunt me op LinkedIn vinden en op Instagram. Sanne Blauw, gewoon aan elkaar. En blauw, gewoon zoals de kleur, met 1A. En ik heb ook een nieuwsbrief, als mensen dat leuk vinden. Ik blijf over ouderschap schrijven. Voorlopig. Dus volg me vooral als je het leuk vindt. Dat kan via decorrespondent.nl/mail/sanneblauw. En we zetten ook het linkje denk ik nog even onder de podcast.
Zeker.
Heel leuk. Als mensen.
Ja. En natuurlijk als mensen jouw naam googelen, Sanne Blauw, correspondent, dan komen ze al heel snel op de pagina waar eigenlijk al jouw artikelen onder elkaar te vinden zijn over de meeste uiteenlopende dingen. Je hebt ook een boek geschreven, hè, over het interpreteren van cijfers. Dat is ook interessant, ook in dit thema over NIPT en sowieso deze wereld waarin cijfers en onderzoeken en zoveel keer zo groot, et cetera, om je oren vliegen. En voor sommige dingen, die kun je gratis lezen en andere, daar moet je misschien lid voor zijn van de correspondent, maar ook dat kan ik je zeker aanraden. Ben je nou zwanger en vind je dit toch wel wat veel op je bord? Weet dan dat je met al je vragen, je gedachten, je zorgen hierover altijd terecht kunt bij je eigen verloskundige. Je mag mij op Instagram ook altijd een DM sturen, maar je eigen verloskundige heeft meer tijd om langer met jou in gesprek te gaan. En die kan ook samen met je onderzoeken welke keuze wel of niet bij jullie past. Sanne, bedankt. Fijn dat je er was.
Vond ik ook, dankjewel.
En voor jou luisteraar, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!